BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, Oekraïne heeft het lastig in de oorlog tegen de Russische agressor. Is Poetin in zijn nopjes? Ik vraag het aan Rusland-expert Hubert Smeets. Maar nu eerst, de Europese Green Deal is er dan wel gekomen, maar hij ligt toch weer onder een vergroot glas door protesterende boeren. Ik praat erover met Eurocommissaris Wopke Hoekstra voor Klimaatactie. Dag meneer Hoekstra.
Goedemiddag, meneer Hammelburg.
Europa-verslaggever Geert-Jan Haan zit er dit jaar, half uur ook bij. Dus,
een jaar dus, lang, Bernhard, van een eer.
Dus als hij het komende jaar u lastig valt, weet u hoe het komt. Uw voorganger Frans Timmermans kwam met Green Deal. Die deal is een beetje afgezwakt. U hebt zijn agenda voortgezet, maar er zijn nu weer protesten. Wat blijft er uiteindelijk over van de Europese klimaatambities?
Nou, wat mij betreft is glashelder dat we door moeten met de klimaatambities. En dat hebben we ook laten zien op de COP aan het einde van vorig jaar in Dubai. En ook weer met de vooruitblik naar 2040 en alle maatregelen die we nemen om klimaatverandering tegen te gaan. En wat de realiteit is dat in alle lidstaten van de Europese Unie, of het dan gaat over droogte of over stromingen of over wat voor weereffecten dan ook, mensen ook aan de lijve ondervinden wat er aan de hand is. Ja. Wat wel essentieel is, is dat we tegelijkertijd ervoor zorgen dat we naast klimaat ook zorgen, of naast het nemen van actie op het gebied van klimaat, ook zorgen dat we de competitiveness, dus de kracht van ons bedrijfsleven in Europa in stand houden. Dat we zorgen voor een eerlijke transitie. En de realiteit is nou eenmaal dat veel mensen daar wel bezorgd over zijn. Ja. Dus er is denk ik geen alternatief dan die twee dingen hand in hand te brengen.
En dan heb je zoiets als draagvlak, want we zijn een grote unie met 450 miljoen mensen en we willen het graag een beetje met elkaar eens zijn. Voor uw baas, Ursula von der Leyen, waren de protesten van de boeren reden om de pesticidenwet, waar het Europese parlement al tegen had gestemd, in te trekken. Bent u bang dat er verder aan de Green Deal getornd gaat worden? En ik vraag het omdat, ja, vanwege tegen de achtergrond van het draagvlak.
Nee, dat ben ik niet. Maar wat je wel ziet, is dat de mensen die ik spreek uit de hele Europese Unie in één moeite door en noemen hun grote zorgen over klimaatverandering, maar ook de vraag stellen, en ik denk dat dat gerechtvaardigd is, wat dat nou precies betekent voor hun leven, voor hun baan, welke implicaties het heeft, ook in financiële zin. En waar de president, Ursula von der Leyen, en ook ikzelf willen, ook in de komende periode, is aan de ene kant vol vooruit met actie op het gebied van klimaat. En daarnaast ervoor zorgen dat we wel degelijk die zorgen die er zijn, en die gaan over banen, die gaan over het bedrijfsleven, die gaan over het betalen van de rekening, of het dan gaat over de energie of aan de pomp of wat dan ook, dat we dat ook wel meenemen. Want dat is toch het wezen van de democratie. Niet alleen laten zien welke kant je uit wil, maar ook daar het draagvlak bij organiseren.
Precies, ja. Vorige week maakte u bekend dat de EU als doel heeft om CO2-uitstoot in 2040 met 90% terug te dringen ten opzichte van 1990. In 2030 moeten we de 55% gaan halen. Dat is een enorme stap. Hoe kunt u mensen en dus ook de boeren komen weer op de draagvlak daarin meekrijgen?
Ja, eerlijk gezegd is dit is zeker ambitieus, maar het is ook wel weer net iets minder spectaculair dan het misschien lijkt. Waarom? Nou, we hebben afgesproken dat we in 2030 op 55% uitkomen. De inschatting nu is, we moeten wel door met de koers waar die we zijn ingeslagen. Maar de laatste inschatting is dat Europa dat ruim zal halen, waarschijnlijk op 57% zal uitkomen. En we hebben met elkaar afgesproken dat we naar nul gaan in 2050. En als je alle maatregelen die we nu al op tafel hebben liggen, als je die zou doortrekken, dan zijn de meeste experts het erover eens dat je dan in 2040 op ongeveer 88% zou uitkomen. Nou, wordt ons geadviseerd, ook door alle wetenschappers die heel goed kijken, niet wat is er nou politiek verstandig, maar ook wat is verstandig, juist omdat het probleem van klimaatverandering zo groot is, zijn wij geland op dat percentage van 90%. Maar, en dat zeg ik er wel direct bij, dat is dus het ene been waarop we moeten staan. We hebben tegelijkertijd ervoor te zorgen dat alle condities die daarmee verbonden zijn, dus die gaan over die eerlijke transitie, die gaan over veranderingen in tal van industrieën, dat we dat wel op een goede, eerlijke en gebalanceerde manier doen. Want anders loop je potentieel wel het risico dat je draagvlak verliest. Ja. Dus dat is de grote opdracht, met name ook voor de volgende commissie.
Ja, vorige week was oud-landbouwminister en uw partijgenoot Kees Veerman in deze uitzending. En die zei het volgende over het ontwikkelen van een Europese landbouwvisie.
Het ontwikkelen van een visie op de landbouw vereist politieke keuzes. En dat vereist maatschappelijke inzichten en afwegingen. En dat moet je doen met de mensen die daar het voorwerp van zijn, die daarmee te maken hebben. Dat kun je niet opleggen. En dat kun je ook niet verzinnen in een verwarmd zaaltje met een paar mensen die daar belangrijke dingen over zeggen.
Ja, wat vindt u van die grappige opmerking, zal ik maar zeggen.
Nee, dat is exact zoals ik Veerman ken, maar ik ben het er ook zeer mee eens. En dat is ook precies wat Ursula von der Leyen vorige week heeft gezegd. Namelijk, laten we nou juist ook met de boeren, met iedereen die actief is in de sector, de komende periode aan de gang gaan om met elkaar te articuleren, te bepalen hoe die transitie eruit zou moeten zien. Want, en dat hebben we natuurlijk in Nederland ook gezien, draagvlak is daarbij essentieel. Het is glashelder dat in heel veel sectoren er dingen zullen moeten veranderen. Maar door dat samen te doen, ben je uiteindelijk sneller van A naar B, is mijn overtuiging. Dat is dus precies waarom die, het heet met een mooi woord, heet het geloof ik strategische dialogen, maar de intensieve gesprekken met de boerensector, dat de president daarmee begonnen is. Ja. Daar komt overigens nog één ding bij. Wat ik soms wat ongelukkig vind, is dat er wel erg in isolatie dan gekeken wordt naar uitsluitend de boeren. Ik vind het van groot belang, heb ik ook gisteren hier in het parlement gezegd, dat je kijkt naar de hele sector. Want er is een enorme rol ook te spelen, bijvoorbeeld door de supermarkten. Als het gaat over eerlijke prijzen die boeren moeten kunnen krijgen voor hun producten.
Ja. De volgende vraag is hoe er in Brussel wordt gedacht over Wop Hoekstra. Die stel ik niet aan u, die stel ik aan Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Ga je gaan.
En daar moet ik dan naar luisteren.
Ja, zo is dat. En ik ook trouwens.
Nou, dit is ook niet mijn eigen mening, want die zou natuurlijk een en al lof zijn. Maar waar het op neerkomt is dat ik was ook bij de hoorzitting van meneer Hoekstra begin oktober in Straatsburg. En dat was het moment dat het Europese parlement hem in populaire termen op de grill legde. Om te kijken of hij wel paste als eurocommissaris voor klimaatactie. Met het idee dat op de COP28 in, Dubai, de Europese acties wel daadwerkelijk zouden plaatsvinden op een manier zoals dat parlement het zou willen. En er was toen kritiek op Hoekstra, want als CDA-leider stond hij bekend om wat minder voor de Europese uitstootdoelen te zijn. Of als minister niet zo'n fan te zijn van een schadefonds voor de klimaatgetroffenen bijvoorbeeld. En ineens voelde je daar in Straatsburg dat Wopke Hoekstra zich moet presenteren als een nog groenere variant dan Kermit de Kikker. En dat is best wel lastig natuurlijk. En hij heeft een heel groot draagvlak en mandaat gekregen in het Europees Parlement. Tot en met de Groenen, die hebben voor hem gestemd. En uiteindelijk hoor je dus, nu ook de kop achter de rug is, dat men eigenlijk best enthousiast is over de verbindende Hoekstra. Zo wordt meneer Hoekstra gekwalificeerd en ook doelgericht. Dus hij had 2 maanden de tijd om Europa op de kop een bepaalde positie in te laten nemen. Heeft zich daar heel goed op voorbereid. Heeft een soort spoedcursus klimaat gevolgd in 4 weken tijd. Dat kan dan blijkbaar. En ik hoor dus dat
is ook een simpel vak, laten we eerlijk wezen.
Iedereen kan het doen natuurlijk.
Ja, zo is het. Ja.
En veel hulp gehad van Diederik Samson, denk ik, erachter. Ja. Maar van links tot rechts is men dus best enthousiast. Okay,
en zien ze verschillen met Timmermans?
Wat ik hoor is dat Wopke Hoekstra meer de verbinder is. Dus dat hij echt op die klimaattop als Team Europe voor de dag wilde komen. Dus dan heb je elke ochtend daar een vergadering. En dan een overleg met de Spaanse collega die het voorzitterschap op dat moment had. En dat hij het niet alleen wilde doen. En dat werd blijkbaar gewaardeerd. En dan kom je toch weer uit bij dat punt draagvlak, Bernard. Het samen doen, dat is blijkbaar toch de manier. In plaats van dat je een politicus hebt die alleen maar de visie heeft. En dat op die manier wil uitvoeren. En Tot slot, Wopke Hoekstra werd door iemand die ik heb gesproken vergeleken met Sharon Dijksma. Die is ooit
steeds ingewikkelder dit gesprek.
Ja, zeker. Die is ooit staatssecretaris voor landbouw geworden. Terwijl ze van de PvdA was, uit de stad kwam, niks van landbouw wist. Zo werd achter de schermen tegen mij gezegd. Maar op handen werd gedragen omdat ze gewoon luisterde en hoor en wederhoor pleegde. Ja. En dat is dan de vergelijking met u, meneer Hoekstra.
Nou, dat is toch niet gek, hè?
Nee, ik zal niet elk stuk van de, nee. van de vergelijking of van de gedachtenwisseling van commentaar voorzien. Kijk, wat wel zo is, is als je kijkt naar die kop, dan hebben we denk ik twee dingen met elkaar daar goed gedaan als Europeanen. En ik ben de eerste om te erkennen dat we overigens ook geluk hebben gehad. Want heel vaak in de politiek en heel vaak in onderhandelingen doe je een heleboel dingen goed. En wat je aan het einde aantreft is niet in de buurt van wat je vindt dat je eigenlijk verdiend had. Wat hebben we goed gedaan? Het eerste is, we hebben daar echt als Unie hebben we daar als één geheel opgetreden. En dat moet ook, want er lopen daar 27 ministers rond. En daar ben ik. Ik ben weliswaar de onderhandelaar namens de Unie. Maar het zou gek zijn om te doen alsof die ministers, en zeker die uit de grote landen, Duitsland, Frankrijk, Italië, Spanje, alsof die niet ook een belangrijke rol hebben te spelen. En bovendien kunnen die enorm bijdragen en hebben die ook enorm bijgedragen aan het succes. Dat is één. Het tweede wat wij goed gedaan hebben als Europa is die voor het oog onzichtbare supermeerderheid van landen die het met ons eens waren ten aanzien van klimaatactie. Uit Afrika, uit de eilanden in de Pacific, uiteraard Noord-Amerika, Latijns-Amerika, ook grote delen van Azië. Die hebben we weten te mobiliseren. En dat gaat inderdaad ook wel weer over het bouwen van coalities en het leggen van verbindingen om uiteindelijk dat doel voor Europa dichterbij te brengen en voor de wereld natuurlijk ook.
Ja. Er kwam een prachtige uitdrukking, ik geloof door u uitgevonden, dat op die klimaattop dat een deal is gesloten over het wegbewegen van fossiele brandstof. Dat lijkt mij een heel zorgvuldig gekozen kreet. Dus we schaffen het niet af, we bewegen weg. Leg dat eens uit. Was dat weer even de diplomatieke ervaring van de minister van Buitenlandse Zaken die hier boven kwam?
In die zin dat ik niet ik heb niet die uitdrukking gemunt. Wat wij wel hebben gedaan is uiteindelijk, en dat is vaak nodig in dit soort onderhandelingen. Kijk, wat wilden wij? Wij wilden dat we met elkaar zouden afspreken dat we uiteindelijk afgaan van fossiele brandstoffen. Dat was de kern. Maar wat vaak gebeurt, zeker in onderhandelingen waarin de boel op een gegeven moment hoog oploopt, is dat bepaalde termen besmet worden. En dat je dus op zoek moet naar andere woorden om min of meer hetzelfde te zeggen. En daar is deze terminologie van in het Nederlands wegbewegen gevonden. Overigens, en dat was het interessante, dat was de terminologie die al veel eerder is gebruikt door bijvoorbeeld de landen in de Pacific. Dus die zeiden ook meteen, nou ja, dit is net zo stevig als wij het altijd al wilden hebben. Dus wij kunnen hier uitstekend mee leven.
Ja,
maar ik ben niet de hoe zeg je dat in goed Nederlands, de auteur-intellectualis van het begrip.
Nee, maar goed, dan nog. Hè, het gaat erom dat je niet zegt, we schaffen fossiele brandstof af. Je neemt iets, je geeft als het ware ruimte om te zeggen, nou, dat zouden we wel willen, maar we zien ook wel dat er bezwaren zijn. Kan misschien ook niet allemaal tegelijk. En dan kom je met zo'n Orwelliaans woord, zou ik zeggen.
Ja, het is wel wat steviger dan dat. En dat is denk ik van de mensen die meer verstand hebben van Engels dan ik. Hè. Transitioning away. Daar wordt wel degelijk mee tot uitdrukking gebracht dat dit een waterscheiding is in hoe we met klimaatbeleid en met energiebeleid omgaan. En dat is natuurlijk het wezenlijke wat we hebben willen bereiken. Alleen nogmaals, kijk, bepaalde begrippen, bepaalde zinnen, en dat is vaker in onderhandelingen, heb ik in Nederland vaak meegemaakt, maar ook met Europese onderhandelingen, die raken op een gegeven moment besmet. En, ja. En landen of partijen hebben zich ingegraven in een bepaalde positie. En de kunst is dan natuurlijk altijd om het doel zo dicht mogelijk bij te houden, maar een andere weg te vinden om daar te komen.
Ja. Dit is Bernard de Wereld. Mijn gast is Wopke Hoekstra, eurocommissaris voor Klimaatactie.
Het is heel duidelijk dat dit optreden van de Russen ook hele negatieve gevolgen heeft voor de biodiversiteit en voor het milieu in Oekraïne. Ik heb het ook tegen ze gezegd, leg het allemaal vast. Want na de oorlog zul je Rusland daarvoor voor het gerecht moeten kunnen dagen. Je zal ze moeten dwingen om aan herstelbetalingen te doen.
Meneer Hoekstra, dat was Frans Timmermans, uw voorganger. In het verleden sprak ik u als minister van Buitenlandse Zaken vaak over de oorlog in Oekraïne. Nu hebben we er met het Midden-Oosten er nog eentje bij. En we weten één ding, oorlogen zijn heel schadelijk voor het klimaat. Vindt u dat Rusland ecocide pleegt?
Ja, weet u, dat is een dat is weer zo'n begrip waar altijd enorm veel discussie over is. En ook onmiddellijk voer is voor juristen. En volgens mij is de kunst nou juist, en dat geldt overigens breder ten aanzien van de oorlog, om vooral tot uitdrukking te brengen wat voor verschrikkelijks de Russen daar allemaal aan het doen zijn. Met de meest verschrikkelijke oorlogsmisdaden die van A tot Z op hun konto komen. En ervoor te zorgen dat wij met elkaar het maximale blijven doen in één, het zorgen dat Oekraïne uiteindelijk daar stand kan houden en die oorlog kan winnen. En twee, er straks na de oorlog niet alleen een stabiele vrede ontstaat, maar er ook genoegdoening plaatsvindt in juridische zin, in financiële zin. En ook dat zullen we pontificaal op het bord van de Russen moeten parkeren. Ja. En dat geldt ook voor klimaat. Maar ik ben natuurlijk een aantal keer in Oekraïne geweest. De schade daar op het gebied van klimaat, op het gebied van mensenlevens, op het gebied van de infrastructuur, op het gebied van de economie, is niet te overzien. Het is ronduit verschrikkelijk. En als dat iets zou moeten doen, is het ons motiveren om door te gaan met het steunen van Oekraïne. Ja. Met wapens, met humanitaire hulp, met diplomatie, voor zolang als nodig is.
Ja. Nu kijkt u weer met uw, ik zou zeggen, door uw oude bril als minister van Buitenlandse Zaken. Uw taak is nu klimaat. Maar is het zo dat u op dit soort, zeggen, via dit soort omwegen inderdaad nog steeds veel bezig bent, of zelf, of misschien in gesprekken met anderen, over de oorlog in Oekraïne?
Ja, zeker. Kijk, klimaat is en klimaatbeleid is ook in steeds grotere mate geopolitiek. Omdat je ziet hoe groot de effecten zijn. En überhaupt omdat we natuurlijk in een hele ingewikkelde wereld leven. Waarin landen, en dat is niet nieuw, maar voor hun belangen opkomen. Maar veel vaker tegenover elkaar staan dan misschien 10, 20 jaar geleden. Daar komt natuurlijk bij dat de Europese Unie en dus ook de commissie een hele geprononceerde positie heeft in die verschrikkelijke oorlog. Ja, daar gaat het elke week over.
Behalve Orbán.
Ja, maar ik heb het dan nu even over de commissie. En de ingewikkeldheid met een enkele lidstaat, die komt natuurlijk ook regelmatig terug. Dat ook bij de regeringsleiders. Maar het gaat bij ons in het college, wat je zou kunnen zeggen dat. We zijn natuurlijk geen ministers, maar je zou kunnen zeggen dat met enige fantasie het college het equivalent is van de Nederlandse ministerraad. Daar gaat het elke week over deze oorlog. En waarom het zo belangrijk is. En niet alleen vanwege de moraliteit en de waarden. Maar ook vanwege de keiharde geopolitieke belangen. En het psychologische effect, het uitstralingseffect, wat er nog jarenlang van uit zal gaan, wat wij doen of wat wij laten. En wat ik daar zeg, en dat is overigens ook precies wat ik als minister van Buitenlandse Zaken altijd heb gezegd, is wij hebben geen alternatief dan hier de long game te spelen. En te zorgen dat wij ons committeren voor zo lang als nodig is aan het helpen, in de allereerste plaats op het gebied van wapens, van Oekraïne. Nogmaals, voor de waarden die op het spel staan, maar ook uit puur geopolitiek eigenbelang. En omdat iedereen meekijkt of het Westen hier dan wel bereid is dit door te zetten tot het eind, hoe ver weg dat einde ook mag zijn. Of, en dat is natuurlijk waar velen toch op rekenen, wij uiteindelijk Niet het doorzettingsvermogen hebben, niet de stamina hebben. En er op een gegeven moment discussie komt of het niet allemaal wat te lang duurt. En dat is natuurlijk wat Poetin, maar ook veel andere dictators, vaak hebben geprobeerd en soms ook met succes.
Ja, één vraag nog hierover. U heeft het over de long game en daar houdt u rekening mee. U bent namens Nederland onze ogen en oren in het college, om het maar even zo te zeggen. Er is weer een geweldig onderzoek van de Britse denktank RUSI gepubliceerd. En daarin staat dat de Russen anticiperen op een oorlog die pas in 2026 eindigt en dan in hun voordeel. Is dat ook waar het in het college over gaat? Dat dit een oorlog is die zeker nog 3 jaar gaat duren?
Wij hebben het zeker over niet alleen wat is er op de korte termijn nodig, maar ook hoe lang gaat dit nog duren. En ik heb vaker gezegd, ook hier in Brussel, in de gesprekken die we erover hebben, maar ook eerder als Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken. Laten we er nou eens van uitgaan. Niet omdat ik dat militair denk of kan inschatten. Niemand kan dat inschatten. Maar laten we er nou eens van uitgaan dat verschrikkelijk voor Oekraïne en in mindere mate ook voor Europa, we nog jarenlang aan deze oorlog vastzitten. Dat Poetin bereid is om nog jarenlang slecht getrainde soldaten door de gehaktmolen te jagen in een onvoorstelbaar tempo. En dat dus ook nog jarenlang commitment van ons vraagt. Daar moeten we ons op voorbereiden. Noorwegen heeft dat gedaan met hele lange termijn financiering. Duitsland in mindere mate ook. Volgens mij zou het goed zijn als we dat allemaal doen en ook proberen voorbij het hier en nu te kijken. Want wat er op het spel staat is op geen enkele manier te onderschatten.
Maar dan gaat dit gewoon net zo lang duren als de Tweede Wereldoorlog. Daar was ik zelf niet bij, u ook niet. Maar daar moeten we onderhand aan denken.
Ja, niemand die het weet. En dat heb ik overigens in, ik denk de zomer van 22 ook gezegd. Niemand die het weet. Maar we hebben geen keuze. We hebben niet de keuze en de luxe om te zeggen, joh, weet je wat, het gaat allemaal wat minder snel dan gewenst of dan gepland. Dus mag het ook een onsje minder zijn. Ja. Daarvoor is wat op het spel staat te wezenlijk. En je moet je over dictators geen enkele illusie maken. Als er één ding is wat ze provoceert, dan is het zwakte en opgeven. Ja. En dat heeft de geschiedenis wel laten zien. En op dit moment is Oekraïne het land wat te kampen heeft, wat vecht met wat overigens ook precies de erfgenaam is van waar de NAVO ooit voor is opgericht. Namelijk de Sovjet-Unie, tegenwoordig Rusland.
Meneer Hoekstra, ik kan niet anders dan dit gesprek beëindigen met voor de hand liggende vragen. Heel kort hoor. Wat is er eerder, een nieuw Nederlands kabinet of een nieuwe Europese Commissie?
Ja, dat ga ik toch echt aan u en aan al die andere duiders overlaten in Nederland. Ik krijg natuurlijk de hoofdlijnen van het Nederlandse nieuws wel mee. En ik word daar hier ook af en toe over bevraagd. Ja. Maar daar wordt al zo ongelooflijk veel commentaar geleverd.
Maar het heeft ook wel met u te maken. Want hiermee samenhangt de vraag of dit bijvoorbeeld een van uw laatste gesprekken als eurocommissaris is.
Nou, dat laatste hangt er puur vanaf hoe snel u mij weer uitnodigt. Ja. Maar het laatste wat we gaan doen is speculeren. Volgens mij gaan we niet doen over mij of over mijn toekomst. En ik beloof u dat ik het dan ook niet zal doen over uw toekomst.
Nee, nou, dat laatste mag rustig hoor.
Wat zou u eigenlijk willen, meneer Hoekstra?
Mannen, luister. Ik ben denk ik de enige eurocommissaris die nog meer toekomst voor zich heeft dan verleden. Want ik ben net 4 maanden bezig. Of hoeveel is het? Dus ik stop hier de komende maanden mijn ziel en zaligheid in. En ik kijk er zeer naar uit jullie dan ergens de komende maanden nog een keer te spreken.
Ja, in welke functie dan ook. Maar heel graag. Dank, Wopke Hoekstra, eurocommissaris voor Klimaatactie.
BNR Nieuwsradio. De wereld. Bernard Hammelburg.
De oorlog in Oekraïne bevindt zich na bijna 2 jaar in een impasse. Oekraïne heeft het moeilijk. President Poetin is ondertussen verbaasd door de manier van interviewen van Tucker Carlson.
Я-то, честно говоря, думал, что он как раз и будет вести себя агрессивно и будет задавать эти так называемые острые вопросы. Я не просто был к этому готов, а я этого хотел. Потому что это давало бы мне возможность также остро отвечать.
Ik praat erover met Hubert Smeets, Ruslandkenner bij Raam op Rusland en columnist voor NRC. Even voor de duidelijkheid, wat zei hij nou precies?
Hij zei dat hij van Tucker Carlson veel scherpere vragen had verwacht. Dat hij dat ook had gewild, omdat hij dan ook veel scherper antwoord had kunnen geven.
Dat is dus een gemiste kans, zou je kunnen zeggen.
Poetin geeft Tucker Carlson, die nu op zijn kanalen laat zien hoe mooi de Moskouse metro is en hoe rijk gevuld de supermarkten in Moskou zijn, nog even een trapje na.
Ja.
Ja, ik gun het hem van harte, Tucker Carlson.
Ik heb het ook gezien, dat interview. Het was voor een journalist bijna onbegrijpelijk. Maar goed, hij noemt zichzelf ook geen journalist. Laat het daar maar op houden.
Ja.
Wat voor indruk maakte Poetin op jou in dat interview?
Nou, ik vond eigenlijk dat Poetin geen enkele nieuwe zienswijze te berde bracht. Dat hele verhaal over de geschiedenis.
Aan het begin van het interview?
Nou, een half uur duurde
het. Een half uur lang. Hij zou 30 seconden antwoord geven en praat vervolgens een half uur lang door.
Zei hij eigenlijk niks nieuws. Dit is eigenlijk al 10 jaar de lijn van Poetin. Het is allemaal de schuld van het Westen. Oekraïne bestaat helemaal niet. En datgene wat in Oekraïne wel bestaat is allemaal een complot van Polen, Oostenrijkers, Nazi-Duitsland. Dat weten we allemaal wel. Maar wat ik wel interessant vond, maar geef toe, dat is niet voor de fijnproever, maar voor de mierenneuker. Hij sprak een bepaalde waardering uit voor Adolf Hitler in het interview. Hij zei dat Adolf Hitler in 1939 geen andere mogelijkheid had dan Polen aan te vallen op 1 september 1939. Omdat die halstarrige Polen, die eerder nog met Nazi-Duitsland hadden samengewerkt bij de verdeling van Tsjechië in 1938 naar München, dat die halstarrige Polen maar weigerden om Hitler de corridor naar Danzig te geven. Ja. En dat daarmee, ik citeer nu Poetin, Hitler gedwongen werd om de oorlog te beginnen.
En toen had hij het pact met van Ribbentrop.
Dat was al gesloten.
Dat bestond nog.
Dat bestond net, een paar weken. 9 dagen, geloof ik. Ja. Dus het was eigenlijk, je zou kunnen zeggen, Hitler is uiteraard de baarlijke duivel. Want alles wat er ook nu gebeurt, refereert aan Hitler. Wij worden omringd door kleine Hitlers nu. Althans, dat vindt Poetin. Maar deze krachtdadigheid van Hitler op 1 september 1939... dat vond u eigenlijk toch wel goed.
Ja.
En voor mij was dat nieuw.
Ja, voor mij is het ook nieuw. Ik heb het wel gezien, maar zo precies is het niet vertaald.
Nee, dat klopt. Op de Engelse versie van de Kremlin-site wordt het ook net iets anders vertaald dan ik het zou doen als ik vanuit het Russisch zou mogen vertalen naar het Nederlands.
Dus degene die vertaalde, die had een heel klein beetje sensorbloed in zijn...
Die was zo in verwarring dat hij niet meer wist hoe het moest.
Of die wist zelf niet hoe het geschiedenis staat. Dat kan ook nog. Maar overigens, dat stukje wat we net hoorden, waarin die zei, die Tucker Carlson, die kwam er niks, kan er niks van. Dat hebben we ook bekeken. Dat was eigenlijk best een vrolijk stukje interview. Ik zag Poetin op een manier die je nooit ziet.
Nee. Hij is goed gemutst.
Goed gemutst. Daar komen we direct ook wel over te maken. Maar misschien het belangrijkste eigenlijk, dat hij... dat hij zei, ik zie wel wat in die Biden eigenlijk meer dan in Trump. Dat hadden we ook niet verwacht.
Nee, maar dat kan natuurlijk ook een kiss of death zijn. Hè? Dat hij op die manier Biden omarmt. Om laten zien aan het Amerikaanse volk dat hij Biden een nog grotere slapjanus vindt. Als oude man, hè? Dan Trump. Ik zou, als ik... Biden was hier niet erg verontrust over zijn.
Nee. Oké. Niettemin, je kon zien dat Poetin, laten we zeggen, in een goede bui was, vrolijk. En dat is de manier. Jij hebt me wel eens uitgelegd dat lachen hoort niet, dat is een teken van zwakte, maar hij deed het wel. Wij hadden een beetje het idee, hij is toch een soort van vreugdedansje aan het maken.
Het gaat ook allemaal heel goed.
Ja.
Eigenlijk zijn alle ballen weer zijn richting op aan het rollen. Hij heeft nog steeds in Orbán, de premier in Hongarije, een hele serieuze saboteur binnen de Europese Unie. De premier van Slowakije moet nog een saboteur worden, maar heeft wel aanstalten gemaakt al, Fico. Het gaat in Nederland hartstikke goed. Gisteren een motie ingediend door het CDA om de steun aan Oekraïne voor te zetten. Tot het bittere eind. Die steun kreeg niet, die motie kreeg niet steun van PVV en Boer-Burgerbeweging, twee potentiële coalitiepartners voor een nieuwe Nederlandse regering. Wordt toch even opgemerkt, hoor, denk ik, in het Kremlin. Ja, ja, nou goed, en, maar dat hoef ik jullie niet te vertellen hier. De politieke burgeroorlog in de Verenigde Staten, die rolt maar door. En daar hoeft hij niks aan te doen. Dat gaat vanzelf.
Ja. Weet Poetin precies wat er gebeurt? Is hij op de hoogte? Is hij, bij tijd is hij...
Dat is de grote vraag die ik niet echt met grote zekerheid durf te beantwoorden. Er zijn aanwijzingen dat Poetin heel erg selectief wordt geïnformeerd over de vorderingen aan het front in Oekraïne. Dat met andere woorden de geheime diensten, maar ook de militaire leiding naar de leider toe praten. En hem vooral niet te veel willen lastigvallen met onwelgevallig nieuws. Die aanwijzingen die zijn er al heel lang, hoor. Dat is op zich niks nieuws. Maar de algemene lijn heeft hij denk ik wel in de gaten. En die algemene lijn is dat de Oekraïners in de problemen aan het geraken zijn. Te weinig munitie, te weinig manschappen en te weinig politieke steun vanuit het Westen. Waar die steun toch aan het afbrokkelen is binnen de NAVO-landen op zijn minst.
Ja, en hoor jij ook in of van Russen zelf hoe zij erover denken?
Ja, daar ligt het probleem voor Poetin denk ik wel een beetje te sluimeren. De Oekraïne-vermoeidheid in het Westen, die Oekraïne-vermoeidheid, die oorlogsmoeheid begint zich ook een beetje te manifesteren in Rusland. Dat uit zich niet in protesten, althans niet op brede schaal, niet op grote schaal, maar het uit zich wel in nog meer wegkijken. En wat mij opvalt is, op basis van persoonlijke contacten die ik daar nog wel heb met, niet met intellectuele Russen, maar met hele gewone Russen die ik nog ken uit de tijd dat ik daar woonde, dat ze niet meer over Poetin praten als de president, maar over hij.
Hmm.
En dat er ook mensen zijn die gewoon openlijk uitspreken dat er een eind moet komen aan deze hel, om een van mijn kennissen te citeren. En zelfs een andere kennis, vrij laag opgeleide verpleegkundige, die ik nooit heb betrapt op heel veel politieke belangstelling, die sprak recent, een paar maand geleden, gewoon heel, heel direct over die idioot.
Zo.
En dan had ze het over Poetin. Maar nogmaals, in de peilingen zie je dat soort sentimenten niet terugkomen. Je ziet hooguit dat er steeds minder belangstelling voor de oorlog is. En dat men eigenlijk gewoon niet wil weten wat er gebeurt. En dat is natuurlijk niet echt een hele grote bedreiging voor het Kremlin.
Nee, maar meestal is dat, als ik onze voorgesprek herinner, dan toch meestal het sentiment in de grote steden. Daar kunnen mensen zich ook gemakkelijker afweren en afkeren.
En vooral in Moskou.
Ja.
De opiniepeiler Levada Center, dat is een beetje een onafhankelijke opiniepeiling, voor zover je serieus enquêtes kan doen in een land dat in oorlog is. En zeker ook in Rusland. Die heeft laatst een hele interessante vraag gesteld, toegevoegd aan de maandelijkse peilingen. Wat doet u zelf ter ondersteuning van onze jongens aan het front? En dan zie je dat daar waar het minste solidariteit is, concrete, in het verzamelen van geld of van voedsel of van kleding, dat is in Moskou.
Ja.
Daar praten ze wel over de Oekraïners in neerbuigende zin. En daar praten ze wel patriotisch over de noodzaak om de oorlog te winnen. Maar hun handen ervoor uit de mouwen steken, nee, dat doen ze niet. En in de provincie is veel meer solidariteit. Dat is ook logisch, want daar komen die jongens vandaan. Die komen niet uit Moskou. Poetin probeert tegen elke prijs te voorkomen dat de kinderen van zijn medewerkers, om het even heel grof te zeggen, gemobiliseerd worden.
Ja. Hoe gaat het met Rusland?
Economisch gaat het met Rusland ogenschijnlijk heel goed. De werkloosheid is nog nooit zo laag geweest in de geschiedenis. De roebelkoers is redelijk stabiel. De export van olie en gas is niet in elkaar gestort. Mogelijkheden om te importeren, ook uit Nederland, blijft heel groot. Ook al omdat bijvoorbeeld de Nederlandse douane de ogen sluit voor de kleine loopholes in de sancties. Dus ook waarschijnlijk gaat het heel goed. Maar als je wat langere termijn kijkt naar de Russische economie, dan zie je grote problemen. Hij teert in op de reserves die hij had.
Maar die waren wel heel hoog.
Die waren heel hoog, dus hij kan een tijdje voort. Dat is zeker zo. De auto-industrie is ongeveer op sterven na dood. De Chinese auto-industrie heeft vorig jaar 80% van de markt overgenomen in Rusland. Dat is natuurlijk krankzinnig veel. De civiele consumptieindustrie is eigenlijk helemaal omgebouwd naar oorlogsindustrie. En dat, ja, dat kan je wel een tijd volhouden, maar uiteindelijk levert dat geen geld op. Maar kost het geld. Ja,
je werkloosheid daalt, maar de inkomen ook.
Ja, zeker. En daar komt nog bij, die werkloosheid daalt wel. Maar dat komt ook omdat brain drain, de immigratie van hoogopgeleide mensen, las ik niet zo lang geleden, nog nooit zo hoog geweest is als in de jaren 20 na de Oktoberrevolutie.
Ja.
Dus met andere woorden, op langere termijn zal de Russische economie heel veel moeite hebben om van deze oorlog te herstellen en het oude niveau, ook het oude technologische niveau van voor de oorlog, weer een beetje te kunnen oppakken. Maar dat is niet iets waar Poetin zich ontzettend om bekreunt op dit moment. Nee.
Dit is bij de BNR de Wereld. Mijn gast is Hubert Smeets, Ruslandkenner bij Raam op Rusland en columnist voor de NRC.
There are some people who want to fight, who volunteer for it and sign contracts. Let them fight. But send us back our husbands who don't want to be there. They've done their duty to the motherland. Send them home.
Ja, dat is waar jij het net over hebt. Hè? Mensen die zeggen, van laat een ander maar eens die oorlog doen, wij even niet.
Dit zijn de vrouwen en moeders van de soldaten. Ja. En dat is de Achilleshiel. Dat was de Achilleshiel ten tijde van de Afghaanse oorlog, 1979-1989 in Rusland. Het was een Achilleshiel van het Kremlin in de Tsjetsjeense oorlog in de jaren 90 van de vorige eeuw. Op dit moment zijn die moeders en vrouwen minder actief, maar het blijft een gevaar voor Poetin. Want vrouwen zijn in Rusland veel belangrijker voor de publieke opinie dan mannen uiteindelijk.
Ja. Tegelijkertijd kun je denken, dat grote land met zijn reserves aan mensen, dat niet zoveel geeft om mensenlevens als wij soms denken dat hoort, zal ik maar zeggen. En ook niet kijken hoe goed een soldaat ze opgeleid voor die naar het front wordt gestuurd. Ze kunnen nog een tijd.
Rusland heeft veel meer tijd dan Oekraïne. Dat is zeker waar. Maar er zijn economen die zeggen, die structurele economische problemen die nu nog niet aan het licht komen door al die maatregelen van de centrale banken van de regering, die structurele problemen die kunnen in 2025 wel eens boven water komen. En dan zou het wel eens hard kunnen gaan. Dat is een opmerking van een voormalig directielid van de Centrale Bank van Rusland die gevlucht is. Ik acht haar economische kennis heel hoog. Maar in Rusland is het altijd zo, je denkt dat er iets gebeurt overmorgen en dan gebeurt het precies het omgekeerde.
Ja. Maken de Russen zich nu zorgen om wat er in Europa gebeurt en in Amerika, of juist niet? We hebben het er net al over gehad, er is verdeeldheid. Poetin vindt dat geweldig. Maar hoe kijken de Russen? Volgen die het? Bijvoorbeeld de strijd tussen Trump en Biden, ik noem maar eens wat.
Ja, maar dan voor zover Russen de landelijke televisie zien, dan zien ze toch vooral, je zou kunnen zeggen, mijn Trumpiaans beeld van Biden. Man die permanent in slaap sukkelt, et cetera. En zijn ijsje uit zijn hand laat vallen. En in Europa wordt eigenlijk het beeld geschetst op de Russische staatstelevisie als ten tijde van de Koude Oorlog. Alsof iedereen hier werkloos is. Alsof de metro's vol liggen met daklozen die geen sokken aan hebben en geen schoenen. Er wordt dus weer een beeld geschetst van het Westen dat zo negatief is, dat wanneer je gewoon Russische televisiekijker bent, je denkt van nou dat,
ja,
dat is ten dode opgeschreven.
Ja,
intellectuelen maar denken daar natuurlijk iets anders over, maar ook die hebben een bepaalde minachting voor Europa, altijd een beetje gehad hoor.
Ja.
In Rusland was Amerika altijd het voorbeeld. En Europa was de plek waar je naar met vakantie ging, om van de cultuur te genieten. Maar dat was niet een machtsblok waar je ontzag voor hoefde te hebben.
Nee.
Nou, dat is nog steeds niet zo.
Er gingen wel heel veel naar Amerika. En die zijn er ook gebleven.
Ja, maar Amerika was eigenlijk het voorbeeld van de Russen.
Ja.
Of van de Sovjet-Russen ook. Zo moest het worden.
Ja.
Niet zoals het in Nederland was of in Duitsland. Dat waren eigenlijk maar kleinburgerlijke krabbelaars, ja, wij hier.
Maar het is een behoorlijke gemeenschap nog steeds.
Ja, en die is ook trouwens niet per definitie anti-Poetin, hè?
Nee, dat weet ik.
Dat is heel merkwaardig, maar heel veel Russische ballingen, die zijn ook Russische ballingen die anti-Poetin zijn, die zijn misschien wel tegen die oorlog, maar als je doorvraagt, dan hebben ze toch eigenlijk moeite met de onafhankelijkheid van Oekraïne.
Ik heb in Oekraïne, in New York de vraag gekregen van Russische jonge Russen die gestudeerd hadden op Harvard en een baan hadden in Amerika, in New York. De vraag aan mij, waarom haten jullie ons zo? En ze leven te midden daarvan. Dus dat is heel duidelijk een zeer overweldigend beeld dat bestaat.
Ja, en een heel erg terug verlangen naar het oude Rusland dat niet meer bestaat.
Ja. Nou, de oorlog duurt een tijd. Gaat nog een tijd duren. Er komen verkiezingen aan in maart. Poetin heeft zo ongeveer alles wat de moeite waard was daaruit gedrukt. Dus het is een beetje een solovoorstelling. Maar hoe kijk je ernaar? Wat verwacht je ernaar? Wat verwachten de Russen ervan? Gaan ze stemmen?
Dat is de grote vraag. Maar als ze niet gaan stemmen, dan zullen de stembiljetten toch ergens in een bus terechtkomen van de niet opkomende stemmers. Wat mij opvalt aan deze verkiezingen is dat er minder kandidaten meedoen dan ooit ongeveer. Alleen een communist, die niet eens een echte communist is. Nee. Een man van de moderne bedrijfsleven. En de fascist die vroeger de partij van Zhirinovsky vertegenwoordigde. En Poetin zelf. Alle andere kandidaten die misschien zelfs niet kans zouden hebben om te winnen. Maar toch de verkiezingen een aureool zouden kunnen meegeven van er is iets te kiezen. He, er zijn werkelijk democratische verhoudingen hier in dit land. Zelfs die worden buiten de deur gehouden. En dat betekent dat zelfs de schijn niet meer wordt opgehouden. De uitslag zal eigenlijk heel simpel zijn. De uitslag zal zijn 75% opkomst. Ja. En van die 75% stemt 75% op Poetin. Denk ik, dat is de uitslag die...
Net zoals vorige keer.
Ja, die de curator binnenlandse politiek, zoals de hoge ambtenaar in het Kremlin heet, al een half jaar geleden heeft voortgeschreven.
Ja, heeft alleen maar af te stempelen. Heel snel, op de 24e begint het derde oorlogsjaar. Wanneer kan Poetin deze militaire operatie, zoals hij het blijft noemen, als een succes verkopen aan zijn eigen volk?
Als hij op basis van de huidige omstandigheden op de grond, dus met de Krim in zijn handen, met die vier provincies geannexeerd door Rusland, de Oekraïners kan dwingen om aan de onderhandelingstafel te komen om te onderhandelen over een wapenstilstand.
Ja, en verwacht je dat uiteindelijk dat ook gaat gebeuren?
Nou, ik denk niet dat deze president van Oekraïne, Zelensky, zich dat kan permitteren. Nee. Er zal eerst ergens een kleine doorbraak geforceerd moeten worden, militair of politiek, voordat Zelensky gaat zeggen, nu ben ik bereid om te praten over een wapenstilstand. Iets anders dan vrede, hè?
Ja. Dank, Hubert Smeets, Ruslandkenner van En Raam op Rusland en columnist voor NRC.
Postma in Amerika.
Tijd voor het Amerikaanse nieuws door de ogen van onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Valentijnsdag was een inspiratie voor de campagnes.
Maar met weinig romantiek, Bernard. Het Witte Huis stuurde via Twitter een gedichtje met daarbij een foto van Mike Johnson, de leider van de Republikeinen in het huis. En er stond bij: Roses are red, violets are blue, the border deal has crushed because of you. Geen liefdesverklaring dus. Dat ging over die grote deal die niet doorging, die ook invloed heeft op ons en op Oekraïne natuurlijk. Nikki Haley stuurde e-mails met liefdesverklaringen van Donald Trump aan dictators. Dus bewonderende uitspraken van Trump over Xi Jinping, over Kim Jong-un, over Poetin, over de Taliban zelfs. Met de uitspraak van Trump steeds in een rood hartje. Kim Jong-un bijvoorbeeld. Kim schreef heel mooie brieven. Great letters. We fell in love. Toch een beetje liefdesverklaring. En Trump zelf dan, die stuurde een e-mail naar geldschieters met als onderwerpregel aan Melania, zijn vrouw dus.
Does anything say I love you more than a fundraising email based on the litany of criminal charges against you? So Donald Trump just sent out a fundraising pitch that reads, Dear Melania, I love you. Even after every single indictment, arrest and witch hunt, you never left my side.
Ja, het begon zo romantisch, legt CNN hier uit. In deze mail bedankt Trump dus Melania dat ze altijd aan zijn zij bleef staan. Ook tijdens al die rechtszaken en aanklachten. En dan ontspoort het een beetje, want dan gaat het alleen nog maar daarover. En daarna vraagt hij natuurlijk om geld, want daar ging het natuurlijk uiteindelijk om. Dus een soort liefdesverklaring ook, maar wel op zijn Trumps.
Ja, zondag was de Super Bowl met een opvallende afwezige en een opvallige aanwezige.
Ja, en dan heb ik het voor een keertje, Bernard, niet over Taylor Swift. Want dat denk jij ook natuurlijk, maar
meteen,
niet
ja.
over Taylor Swift. er was namelijk nogal wat kritiek op president Biden. Omdat hij niet een interview deed voor de Super Bowl. Dat is normaal gesproken een moment voor een president om heel veel mensen te bereiken. Je krijgt eigenlijk voor miljoenen dollars aan gratis reclame op zo'n moment. En dat tijdens een verkiezingsjaar. En voor een president die slecht staat in de peilingen. Maar Biden deed het toch niet. Houdt hij zich toch weer een beetje schuil, net als vier jaar geleden? Dat was daarbij eigenlijk een beetje de vraag die rondging. Biden dus afwezig, maar tijdens die Super Bowl was er wel een verrassing tijdens een van die vele reclamebreaks. De duurste reclameblokken van het jaar. En daar was ineens een spotje van een andere presidentskandidaat. En die gebruikte het geld van een oud klassiek spotje.
You want a man for president who's seasoned through and through. A man who's old enough to know.
And young enough to do.
Well, it's up to you, it's up to you. It's strictly up to you.
American Value 2024 is responsible for the content of this advertisement.
Ja, deze kende jij ook nog wel, hè? De beroemde spot van JFK. Ja.
Ja.
Maar deze is voor Robert Kennedy Jr. natuurlijk. En je hoorde aan het eind al de super PAC die daarvoor betaald heeft. Onafhankelijke kandidaat, de neef van JFK, de zoon van Robert Kennedy. Je ziet beelden van hem met oude foto's van de familie Kennedy, van zijn beroemde familieleden. En daar is de rest van de familie Kennedy helemaal niet blij mee. Kennedy is gebrouilleerd geraakt met ze, onder meer door zijn vaccinatiestandpunten. Hij heeft zijn excuses nu aangegeven. Geboden, maar dit filmpje staat nog steeds prominent op zijn sociale media. Dus ja. Dan weet je wel wat hij er echt van vindt.
Ja, 30 seconden in een van de duurste reclameblokken van het jaar. Hoeveel kostte dit grapje?
Ja, Bernard, 7 miljoen dollar. En dat is wel heel veel voor zo'n kleine kandidaat, want dat is hij toch. En het werd dus betaald door een superpack. En dat superpack ligt op dit moment ook onder vuur, omdat ze te veel zouden coördineren met Kennedy. Dat mag eigenlijk niet. En in die Kennedy-campagne schijnt het sowieso niet zo lekker te lopen. Maar dit allemaal even terzijde. Voor die 7 miljoen dollar bereik je 123 miljoen Amerikanen. Dat was een record. Minus de mensen die even naar het toilet waren.
Ja, hey. Jon Stewart is terug op tv, was jarenlang de stem van de politieke satire. Hoe waren de cijfers?
Ja, één keer in de week doet hij weer de Daily Show. Werd echt naar uitgekeken. En er waren nu 1,9 miljoen mensen die keken. Dat is natuurlijk veel minder dan die Super Bowl. En tv is sowieso dat lineair kijken. Dat is allemaal anders. Maar dit is het hoogste aantal in jaren. Dus wel een opsteker voor hem. En het was eigenlijk alsof hij nooit is weg geweest. Het belangrijkste onderwerp was leeftijd van Biden en van Trump.
They are the oldest people ever to run for president, breaking by only 4 years the record that they set.
Ik moet zeggen, ik vond het wel knap dat hij het zo weer oppakte. Echt alsof hij nooit weg is geweest. Maakte ook grappen over zijn eigen hogere leeftijd. Wat ook wel terecht was, vond ik. Je kan na één aflevering nog niet zo hard oordelen natuurlijk. Maar ik vraag me wel een beetje af ondertussen of Stewart's grappen en zijn methodes, of dat nog wel zo goed werkt allemaal in deze tijd. Maar we volgen het met interesse. En ja, Jon Stewart eindigt zijn show altijd met Your Moment of Zen. Ik heb er ook eentje voor je. Diplomatie volgens Marjorie Taylor Greene, de Britse minister van Buitenlandse Zaken, vergeleek haar en andere republikeinen die tegen dat hulppakket voor Oekraïne stemden met appeasers van Hitler en dus ook van Poetin. Here it is, your moment of zen.
Are you an appeaser for Putin?
I think that I really don't care what David Cameron has to say. I think that's rude name calling, and I don't appreciate that type of language. And David Cameron needs to worry about his own country, and frankly, he can kiss my ass.
Ja, dank je.
Mooi, hè? Diplomatie op zijn markt, ja, in Telegram.
Ja, en keurige taal, toch? Ja. Dank je wel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over dat fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij. Tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app, Spotify of Apple Podcast. Reageren kan via een mailtje naar dewereld@bnr.nl. Tot volgende week.